Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Here, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 71ste psalm en daarvan het tweede vers. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Wat er verder volgt in het tweede vers van de 71ste psalm. We willen allereerst luisteren naar de heilige wet van de Here, om vervolgens het woord van de Here te openen in het Oude Testament, de schriftlezing Zefanja 3. De schriftlezing Zefanja 3 en daarvan de versen 1 tot en met 13.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Here uw God die u uit Egypte land uit uw dienst thuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, ten Here uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij aten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want een Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigen spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Nu de schriftlezing, Zefanja 3, van vers 1. Wee de ijselijke en de bevlekte en verdrukte stad. Zij hoort naar de stem niet, zij neemt de tucht niet aan. Zij vertrouwt niet op de Heere, op haar God nadert zij niet. Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Haar rechters zijn avondwolven die de beenderen niet breken. Tot aan de morgen. Haar profeten zijn lichtvaardig. Gans trouweloze mannen. Haar priesters van onreinigen naar de heilige. Zij doen de wet geweld aan. De rechtvaardige ere is in het midden van haar. Hij doet geen onrecht. Alle morgen geeft hij zijn recht in het licht. Het ontbreekt niet. Doch de verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb de heidenen uitgeroeid. Hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt. Dat niemand daar doorgaat. Hun steden zijn verstoord. Zodat er niemand is. Dat er geen inwoner is. Ik zeide. Immers zult gij mij vrezen. Gij zult de tucht aannemen. Opdat er een woning niet uitgeroeid zal worden. Al wat ik haar bezocht heb, waarlijk, ze hebben zich vroeg opgemaakt. Ze hebben al hun handelingen verdorven. Daar verwacht mij, spreekt de Heere, ten dag als ik mij opmaak tot een roof. Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over en mijn gramschap de ganse edigheid mijn torens uit te storten. Want dit ganse land zal door vuur van mijn ijver verteerd worden. Gewisselijk, dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden. Opdat zij allen de naam des Heeren aanroepen. Opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijden der rivieren, van de der moren, zullen mij ernstig aanbidden met de dochter mijn verstrooiden. Mijn offeranden brengen. Ten dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al de handelingen waarmee gij tegen mij overtreden hebt. Want al dan zal ik uit het midden van u wegnemen, die van vreugde opspringen over uw overaardig overdij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om uw heilige bergspil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en een arm volk, die zullen op de naam des Heeren betrouwen. De overgebleven van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugen spreken. En in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden. Maar zij zullen wijden en nederliggen en niemand zal hen verschrikken.
We willen naar dit gedeelte luisteren, wat dan met name als kernvers, het 12e vers, Zefanja 3, vers 12. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 147e psalm en daarvan de versen 2 en 6... Hij hield gebrokenen van harte en verbindt ze in hun smarten. En ook het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Het tweede en het zesde vers van de 147e psalm. En er is aan het einde van de dienst of in de loop van de week gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen ook u en uw gaven.
Thank you.
Met het oog op de bediening van het heilige avondmaal, als de Heer het geeft volgende week zondag, willen we het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier met elkaar lezen. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat we nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van noden. Eerstelijk dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen, zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus, met de bittere en smalijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken in ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan, die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, Allen die hun ouderen en hun overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers, die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. We willen met elkaar zingen uit de 9e psalm en daarvan het 10e vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen, wel gij nooit liet zuchten, hen die gelovig tot u vluchten. Vers 10 van de 9e psalm. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 98e psalm. En daarvan het 2e vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Wat er verder volgt in vers 2 van de 98e psalm. Geliefde gemeente, de grote dag des Heren is nabij. Zo spreekt Zefanja in het eerste hoofdstuk. Een dag der verbolgenheid. een dag der benauwdheid, een dag der verwoesting. Het is de dag waarop de Heere komt in zijn majesteit en in zijn verhevenheid. Maar als die dag komt, zal hij dan ook geloof vinden op de aarde? Die vraag aan het adres van Juda kwelde het hart van de profeet Zefanja. Die vraag die klemt ook in onze dagen vol godsdienstig verval en wereldgelijkvormigheid. En die vraag die zal in het bijzonder knellen als de Zoon des Mensen terug zal komen op de wolken. Maar die vraag die telt niet minder aan het begin van een voorbereidingsweek, onderweg naar de bediening van het heilig avondmaal, waarin Christus tot ons komt in die tekenen van brood en van wijn. Dan wordt het toch wel de vraag of hij geloof zal vinden op de aarde. Want de schrift leert ons toch dat een mens van zichzelf God niet zoekt. En geen mens begeert van zichzelf te gaan in de wegen des Heren. Van onszelf zoeken we ons geluk ver bij God vandaan en in de wereld. Zo leven er miljoenen zonder God. Zo sterven er miljoenen zonder God. En zo zal hun einde zijn, ver bij God vandaan, in de buitenste duisternis. Toch houdt de Heere nog wel wat over, beslist, ongetwijfeld. Er zal zijn een overblijfsel naar de verkiezing der genade. En dat is ook waar de profeet Zefanja ons op wijst in ons tekstvers. Als thema zetten we boven de prediking: de Heere houdt een volk over in Jeruzalem. Drie gedachten. Een aangrijpend beeld, een ingrijpend God en een vastgrijpend volk. De Heere houdt een volk over in Jeruzalem. Een aangrijpend beeld, een ingrijpend God en een vastgrijpend volk. Het stond er niet best voor met het verbondsvolk van Israël. Het tienstammenrijk Israël genaamd was al weggevoerd in ballingschap naar Assyrië. Het was Gods straf op de aanhoudende zonden die er waren onder het volk. Met het tweestammenrijk van Juda stond het er al niet veel beter voor. Het was in de eerste jaren van de regering van koning Josia. Deze vrome koning die regeerde van 640 voor Christus tot 609 voor Christus. In het tweede deel van zijn regering, mogelijk wel onder invloed van de prediking van de profeet Zefanja, kwam er een reformatie op gang onder Juda. Maar de eerste jaren had Juda nog te maken met de erfenis van het goddeloze voorgeslacht. En het is in die tijd, dus in die eerste jaren van die koning Josia, dat de profeet Zefanja zijn profetiewerk verrichtte. Zefanja, die vermoedelijk een afstammeling was van koning Hiskia, een profeet met een treffende naam. Zefanja, dat betekent de Heere heeft verborgen. De Heere beschermt. De Heere geeft beschutting. De Heere redt. En zijn naam geeft daarmee ook tegelijk aan de inhoud van deze profetie. Want het is een donkere tijd waarin de profeet zijn arbeid verricht. De dreigende oordelen van God hangen al langere tijd in de lucht. Even leek het erop dat de buien om de stad Jeruzalem en om het rijk van Juda zouden heen trekken. Als we één hoofdstuk terugkijken in hoofdstuk 2, er wordt immers beschreven hoe de toorn van God de volken rondom Juda treft. Vers 4 tot en met 7, de Filistijnen. Vers 8 tot en met 11, Moab en de kinderen Ammons. Vers 12, de Moren. En 13 tot en met 15, dan gaat het over Assyrië. Maar nu hangen de dreigende onweerswolken van Gods gericht boven de stad Jeruzalem zelf. Onbeschaamd en onverbloemd werden in Jeruzalem de rechten van God vertreden en de heiligheid van de Here vertrapt. Nou, dat alles, dat is toch vragen om de oordelen Gods. Daarom, de schriftlezing begon ermee. Daarom spreekt de profeet ook een wee uit over het geweld en het onrecht dat plaatsvindt in de stad. En heel direct en heel concreet wijst de profeet de zonden aan die er leven onder het bondsvolk. Allereerst, en dat is er altijd, de eerste en de ergste zonde, is er het ongeloof in Jeruzalem. Vers 2. Zij hoort naar de stem niet. Ze neemt de tucht niet aan. Ze vertrouwt niet op de Here. Tot haar God nadert ze niet. Aangrijpend. Ze luisteren niet naar de Here. Ze buigen niet voor de Here. Ze vertrouwen niet op de Here. Ze gaan niet tot de Here. En dat is toch het ergste verwijt dat tot je komen kan. De zonde van het ongeloof. Immers, die niet gelooft, de toorn van God blijft op hem. En ongeloof aan God werkt ook altijd door in de omgang met je naaste. En dat blijkt ook wel in Jeruzalem. De versen 3 en 4. De vorsten zijn brullende leeuwen. De rechters zijn avondwolven. De profeten zijn lichtvaardig en trouweloos. En de priesters verontreinigen het heilige. De leiders van het volk die deugen niet. Ze doen de armen en de ellendigen geen recht. Aangrijpend om te lezen. Al die sociale misstanden die door de leiders van het volk worden gepleegd. Schaamteloos worden de zonden aangeprezen en leeft men zich uit in de zonde. En keer op keer heeft de Heere hen willen terugroepen van hun dwaalweg. De verwoesting, vers 6, de verwoesting van de heidenen, dat had voor Juda een waarschuwend voorbeeld moeten zijn. Het voorbeeld dat God de zonde straft. Steden verwoest. Platteland is ontvolkt. Roepstemmen van de Heere om zijn trouweloze verbondsvolk tot inkeer te brengen. Juda laat zich echter niet waarschuwen. Ze vernederen zich niet onder die slaande hand van God. Ze komen niet tot inkeer. Ze gaan maar door. Ze zondigen alsmaar verder. En moet de profeet het zeggen aan het slot van vers 7. Daarmee hebben ze het helemaal verdorven. oordeel is onafwendbaar. Vanwege hun onbekeerlijkheid is aan het oordeel niet meer te ontkomen. Vers 8. God maakt zich op tot de roof. Hij zal de volkeren verzamelen. En hij zal hen allen vervolgens slaan in zijn toorn. Het vuur van Gods toorn zal in alle hevigheid oplaaien. En het is verdiend ook. Het volk heeft het er zelf naar gemaakt. En voelen we aan wat hier gebeurt. En begrijpen we wat Gods geest hier duidelijk wil maken. God laat niet met zich spotten. God laat nooit met zich spotten. Hij laat de zonde niet ongestraft. Al is hij langmoedig. Al kan hij de uitvoering van zijn vonnis lang uitstellen. Al toont hij zijn geduld. Al heeft hij geen lust in de dood van de goddelozen. Toch werkt hij niet over de zonden heen. En laat hij de zonden ook niet ongestraft. En daarom zal hij eens komen. Om afrekening te houden. En laten we dat niet vergeten. Want we kunnen wel denken dat het meevalt. U kunt zich misschien uitleven in de zonde en menen dat het alles ongestraft blijft. En daarom doorgaan op zondige paden. Toch, de Heere zal eens ingrijpen. En dan komt hij om de zonde te straffen. In Jeruzalem ziet het er jammerlijk slecht uit. De stad die heeft door haar zonde een slechte naam verworven. Ze scheen onherstelbaar en ongeneeslijk. Het oordeel, dat moest toch wel komen. Dat is wat ze hebben verdiend. En zo ligt dat toch, waar onbeschaamd in de zonde wordt geleefd en onbekommerd je ziel stort in de zonde. Kun je wel denken het onweer van Gods gericht te kunnen ontkomen. Maar je vergis je. God zal zijn gramschap uitgieten. En de Heere zal de hitte van zijn toorn uitstorten. God, die zal het land door vuur verteren. Dat is wat de profeet Zefanja hier duidelijk maakt. God gaat ingrijpen. Dat is onze tweede gedachte. Wat is er dan nog wel hoop voor mensen die het oordeel hebben verdiend? Is er dan nog wel een weg terug voor hen die verre van God zijn afgeweken en leven zonder God? Is er dan nog wel uitzicht voor zondaren die halstarrig vasthouden aan hun zonde? Die vraag die gold toen voor de inwoners van Jeruzalem. Maar die vraag die geldt ook voor ons. Want de Heere kan dit niet langer aanzien. Hij kan deze gruwelijke schending van zijn heilzame geboden niet langer aanzien. Zijn ogen verdragen het niet als hij zoveel ongerechtigheid ziet plaatsvinden. Mag ik het zo zeggen? Hij raakt het zat. Want het raakt zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid. Hij gaat ingrijpen in zijn rechten, in zijn richten. Daarover is in die achterliggende verse al heel wat gezegd. En toch, door heel die komende verzen, inderdaad, leidt er iets op van het vuur van Gods toorn. Maar wonderlijk, mag toch bovenal het vuur van Gods onbegrijpelijke liefde gaan branden. Hoe onvoorstelbaar en onbegrijpelijk. En daarom zegt ze van je dat, vers 9. Gewisselijk, voorzeker. Er gaat iets verrassends gebeuren, iets onverwachts. Gewisselijk. Gewisselijk dan zal ik, God zal ingrijpen. Er gaat iets gebeuren van Gods kant. Dat was al zo in het paradijs. Dat bleef zo buiten het paradijs. En het is nog steeds zo op de levensreis. Aan het adres van een mens die niets anders kan verwachten dan de uitvoering van Gods rechtvaardig oordeel, klinkt het. Ik zal vijandschap zetten. En hier in Sefanja 3 klinkt de echo van de moederbelofte door tegen die donkere achtergrond van de gerichtswolken die er hangen boven Jeruzalem. En dat is een echo die als het ware weerkaatst door de straten van Jeruzalem. Vers 9. Gewisselijk dan zal ik tot de volken een rijde spraak wenden. Vers 11. Waar het staat, want als dan zal ik wegnemen. Vers 12. Ik zal overblijven. In vers 19... zelfs meerdere keren. Ik zal verdoen. Ik zal behoeden. Ik zal verzamelen. Ik zal stellen. En ook in vers 20. Ik zal herwaarts brengen. Ik zal verzamelen. Ik zal de gevangenis voor uw ogen wenden. God gaat wat doen. En dat verandert nou alles. Kijk maar mee in vers 9. Hij zal aan de volken reine lippen geven, opdat ze de naam des Heren aanroepen. Dan vers 10. Hij zal ze brengen van heinde en ver, zelfs uit Morenland, zelfs uit de verre heidenvolkeren. En ook vers 10. Hij zal de ballingen, en hij noemt ze zo, de dochter mijner verstrooide, die zal hij doen terugkeren naar Sion. Heerlijke profetieën mogen hier klinken. En wijdse perspectieven worden hier ontvouwd. Heidenen die komen om God te eren. En het weggedreven verbondsvolk dat terugkomt om God de dankoffers te brengen. Het zicht op Pinksteren wordt hier al geopend, met daarachter een nog veel rijkere toekomst. Tegelijk is het wel een indringende profetie. Want terwijl de aanbidders uit die heidenwereld worden toegebracht, zal de Heere ook wegnemen uit het midden van Gods verbondsvolk. Vers 11. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen. Voelen we het aan. De Heere gaat een scheiding maken. Hij gaat het kaf van het koren scheiden. Een scheiding die zich voltrekt onder verbondskinderen. Er zullen kinderen van het koninkrijk worden weggenomen en worden buiten geworpen. Wie dat zijn? Wie hij nou wegneemt uit het midden van die verbondsgemeente? wie hij wegwerpt in de buitenste duisternis. Vers 11 zegt het. Zij die zich niet schamen over hun goddeloosheid. En zij die zich verheffen op hun godsdienst. Ze zijn er blijkbaar in Jeruzalem die het prima naar hun zin hebben in de zonde. Ze leven daarin zich schaamteloos uit. En ze genieten volop van de ongerechtigheid. En ze zijn er ook die zich erop verheffen op hun afkomst. Dat ze zijn kinderen van het verbond. Ze weten zich daarom bevoorrecht. En ze beroepen zich daarop. Dat zijn dus de zelfgenoegzamen en de zelfredzamen onder het volk. Die aan zichzelf genoeg hebben. Waardoor er voor de Heere geen plaats is in hun leven. Zij die er prat op gaan wat ze allemaal doen en allemaal betekenen voor godsdienst. Ze ijveren voor godsdienst. Ze zijn zo serieus. Ze bidden dagelijks. Ze brengen hun offers. Ze zijn altijd rond de tempel te vinden. Zij doen zo hun best. Dat zijn, waar Sefanja van spreekt, de bezittende mensen. Zij die altijd een tas vol goede werken bij zich hebben. Misschien zitten ze er wel vanmorgen in de kerk. Schaamteloze zondaren. Hoogmoedige verbondskinderen. Mensen. Die ene groep die zich van Gods wet niets aantrekken. U leeft uw eigen leven. Gods geboden zijn voor u niet leidend of bepalend. U stippelt zelf de levensweg wel uit. En om Gods oordelen maak je je niet druk. Want je leeft immers maar één keer. En die andere groep, mensen, die in geestelijk opzicht zichzelf zo goed en zo degelijk vinden. U komt trouw in de kerk. U houdt zich aan Gods geboden. In alles probeert u de wereld buiten de deur te houden. Je kleed je netjes. Je bidt elke dag. Je voelt je heel wat. Je voelt je in elk geval verheven boven hen die er zich naar jouw mening zo gemakkelijk van afdoen. Van geestelijke armoede weet je echter niks. En ellendig bent u er nog nooit aan toe geweest. Hoogmoedig, zelfvoldaan, zich onaantastbaar weet. Sefanja zegt, zulke mensen worden buitengeworpen en buitengesloten. Dat is immers de echte godsdienst niet. Maar dat zijn mensen die zich net als die farizeeërs beter vinden dan de rest. Die menen serieuzer en heiliger te zijn. Die minachtend neerkijken op hen die vanwege hun levenswandel afwijken. Die zelfverheffing die door ingebeelde heiligheid gesteund gaat en wordt gevoed. Die is, zo zegt ze, van ja, God tot een gruwel. De hoogmoedige neemt hij weg. Hij gaat de dorsvloer, gaat hij zuiveren. Daarvoor is bij God geen plaats. Ook niet aan de avondmaalstafel. Daar horen zij niet die zich schaamteloos uitleven in de zonde. En daar horen zij niet die zich hoogmoedig verheffen boven anderen. Maar waar de Heere wat wegneemt, vers 11, daar laat hij tegelijk ook wat achter. En dan komen we bij onze tekst, vers 12. Want te midden van het oordeel dat zoveel wegneemt, blijft er een overblijfsel achter. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Dat is die rest. Dat overblijfsel, het overblijfsel naar de verkiezing der genade. Dat is toch het beeld dat we door heel het Oude Testament zien terugkomen. Dwars door het oordeel heen laat de Heere een rest overblijven. En dat is genade. Dat spreekt van Gods ingrijpen. Van Gods verlossend ingrijpen. Want dit komt bij hem vandaan. Eigenlijk is dat toch het steeds terugkerende refrein door heel het Oude Testament, door heel de Bijbel heen. Ik zal doen overblijven. Ik zal. Een daad van God. Dat is dus niet iets wat vanzelf gebeurt. Vanzelf gaan wij immers verloren. Vanzelf treft ons de rechtvaardige toorn van God. En het overblijfsel, dat is er dus ook niet vanwege mijn, uw of jouw prestaties of onze krachten. Dat kan ook niet. Want de mens zelf derft immers de heerlijkheid Gods. En is vanaf zijn geboorte een voorwerp van Gods toorn. En je zou denken, heel Jeruzalem gaat eraan. En je moet toch ook wel stellen, heel de gemeente gaat eraan. Dat moet. Vanwege onze afkomst. Vanwege wie wij zijn. Dat moet vanwege onze verdorven natuur. Maar toch, God houdt een overblijfsel over. Zij blijven. Zij gaan niet verloren. Dat is genade. Zij blijven over. Zij worden door God bewaard. De wereld met haar begeerlijkheden, die gaat voorbij. Maar die de wil van God doet, die blijft. Er is dus een volk dat God niet wegneemt en dat God niet wegwerpt. Een volk dat overblijft. Een volk dat God zich overhoudt. En dat is juist bemoedigend. Vertroostend. Ik zal in het midden van u doen overblijven. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Een vastgrijpend volk. Maar wie zijn dat dan die er overblijven? De sterkste? De beste? De meest serieus? De stipnauwkeurig? De vrome? De degelijke? De meest rechtzinnige? Nee, zegt Zefanja. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en arm volk. Ellendig. Dat wat een mens geworden is door zijn zonde. Ellendig het levensbestaan op deze aarde vol distels en doorns. Als een ziekte je misschien achtervolgt. Als de moeiten er zijn op je levenspad. Als er scherven liggen op de levensweg, wat kun je ellendig voelen? Ja, ellendig, dat geldt van de oudste tot de jongste in ons midden. Immers, zo klonken toch die woorden bij de doop van een kind, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren we zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Ellendig. Dat wordt een mens van zijn zonde. Ellendig. Zo voelde Paulus zich toen Gods geest hem bij de voordeur aan zichzelf ontdekte. En hij moest uitroepen, ik ellendig mens. Ellendig. En zo ben je eraan toe als Gods geest je aan jezelf ontdekt. En je ziet wie je bent. Een zondaar. Een overtreder van Gods wet. Een schender van Gods geboden. Eén die tegen een goeddoend God is opgestaan. Dat is de ellende van ons mensenbestaan. We verkiezen de dood boven het leven. En juist bij die ellende hebt u nou stil te staan in de week die voor ons ligt. Ten eerste bedenken een ieder bij zichzelf zijn zonden en zijn vervloeking, zijn ellende. Om al meer te ontdekken, het aanklevend verderf, het aanklagend geweten, de inwonende zonde. Wat een diepe ellende. Maar zegt Savaya, niet alleen een ellendig volk, ook een arm volk. Jongens en meisjes, jullie weten wel, als je arm bent, ja, dan heb je niks. Kun je niks kopen. En dan moet je het hebben van hetgeen wat een ander je geeft, wat je krijgt. Nou, armen, dat zijn toch de geringen en de verachten in de wereld. In de wereld tel je mee als je rijk bent, als je veel geld hebt. Maar Gods volk is arm in zichzelf. Straatarm, tot de bedelaarsstand verdaagd. En zo'n arme, die is aangewezen op de hulp van een ander. En die arme heeft ook geen hoge dunk van zichzelf. Die leert klein denken van zichzelf. En die zal zich dagelijks verootmoedigen voor het aangezicht van een heilige God. Zo'n arm mens heeft niks, nog geen penning om mee te betalen. Terwijl God wel een volkomen genoegdoening eist. En dit doet God nou. Zo maakt God nu ellendig en arm. Dat is een werk van Gods geest. Hij verbreekt alle hoogmoed, alle zelfzucht en alle zelfvoldaanheid. En alles wordt die mens uit handen geslagen. Alles waar hij heimelijk zo trots op was, het wordt van hem afgenomen. En hij leert het schade en drek te achten. En hij kan er niets meer mee. En in die armoede en in die ellende sta je voor God. Maar juist in die armoede en ellende houden ze de naam des Heren over. Dat is hun hoop. Dat is hun troost. Dat is hun pleitgod. Ziet u, dat is nou wat Gods geest uitwerkt. Want dan kan een mens het ook niet meer in zijn armoede en in zijn ellende uithouden. Want een volk dat in zichzelf niets heeft en van zichzelf niets is, dat houdt enkel de naam des Heren over. Want we moeten bedenken, het is een belofte wat we hier lezen. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk, die zullen op de naam des Heren betrouwen. En dan staat er in de grondtekst voor betrouwen een woord dat vooral de betekenis heeft van schuilen. Het is dus de beweging van het hart dat in de nood leert uit te gaan tot God. Ze hebben geleerd te schuilen bij God. De toevlucht te nemen tot God. Nou, stel je me voor, jongens en meisjes, dat je ergens aan het fietsen bent of aan het lopen. En ineens, veel eerder dan ze ook hadden verwacht, breekt er een geweldig noodweer los. En eigenlijk, je voelt wel aan, je kan niet meer verder fietsen of lopen. En dan zoek je toch zo snel mogelijk een schuilplaats op. Waar je veilig bent. Nou, dat is hier het beeld. Die donkere wolken van Gods gericht, die daar hangen boven de stad Jeruzalem en boven Juda. De stormwinden van Gods gericht die aantrekken. Noodweer zal losbreken. En ze beseffen om te moeten komen. Ze beseffen toorn, Gods toorn te hebben verdiend. En ze hebben in zichzelf niets dat hen beschutting geeft. Ze hebben alles al verloren. Het huis des Heren, de stad des Heren, het volk des Heren, de priesters des Heren, de altaren des Heren. Maar dit is wat voor hen overblijft. De naam des Heren. Wat in Jeruzalem ook weggevaagd kan worden. En wat in Jeruzalem ook weggenomen kan worden. En wat in Jeruzalem ook verbrand kan worden. Dit blijft Gods naam. Als openbaring van zijn wezen. Gods trouw. Gods woord. Gods goedertierenheid. Te midden van alles wat er gebeurt, is er in Jeruzalem een volk dat zijn God overhoudt. Daar stellen ze hun betrouwen op. En daar verwachten ze het van. Weet u, dat is nou ook zo tekenend voor het geloof. Alles wordt je ontnomen om de Heere over te houden. Op zijn naam betrouwt u. En wat die naam inhoudt, waar die naam naar verwijst, ja, die naam des Heren, dat is God zelf. Die naam is de naam van de verbondsgod, Yahweh. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben erbij. Nieuwtestamentisch gesproken is die naam van God geopenbaard in zijn Zoon, Jezus Christus. Buiten de Heere Jezus is die naam des Heren immers een grote verborgenheid. Ja, buiten de Heere Jezus blijft God voor ons een onbekende. En is hij een verterend vuur? Buiten de Heere Jezus kunt u niet zalig worden. En buiten de Heere Jezus kunt u ook niet aangaan aan de dis van het verbond. Hij, die als geen ander weet wat ellende en armoede is. Hij verkeerde immers in de hoogste heerlijkheid bij zijn Vader. Hij was rijk, bekleed met goddelijke luister. Hij was rijk, maar om onzentwil is hij arm geworden. Hij heeft alles afgelegd. Hij is arm geworden door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen. Zo werd hij geboren en gelegd in een beestenstal. Ellendiger dan zijn situatie kan het toch niet. Hij daar kruipt door de hof van Gethsemane. En hij beefde bij de gedachte van zijn naderend lijden en sterven. In het huis van Caiaphas ten hoon en ten spot werd gesteld. Hij werd gegezeld en hij werd geslagen. En dat alles op hem afkwam, omdat hij de zonden van zijn kerk moest dragen. Hij heeft zijn lichaam afgelegd. Hij heeft zijn bloed vergoot. Hij die alles heeft gedaan om de zonden te verzoenen en de schuld te betalen. Hem hebt u nodig. Buiten hem kunt u niet leven en kunt u niet sterven. Hoe ligt dat nou in uw leven? Want ja, zouden we op hem betrouwen als we nog op onszelf kunnen betrouwen? Zouden we op hem hopen als we nog zoveel van onszelf verwachten? Zouden we op hem steunen als het schepsel op nog zoveel andere dingen kan steunen? We betrouwen op onszelf. We hopen op onszelf. We steunen op onszelf. Dat is toch immers ons aller bestaan. Steunende op onze eigen werk en onze eigen prestaties. Hopende op de vermogens en de kwaliteiten van een schepsel. Maar de Heere, en dat ligt in die belofte opgesloten. De Heere slaat dat alles uit handen. Hij neemt het van ons af. Hij maakt ons arm en hij maakt ons ellendig. Zo maakt hij ons arm, lastig en behoeftig. Nee, niet om met onze armoede en onze ellende wat te worden. Om daarmee te koop te lopen. Daarmee steeds maar weer klagend en zuchtend te zeggen van hoe arm je wel niet bent en hoe ellendig je wel niet bent. En daarom doet hij het niet. Hij doet het omdat je verstaat dat alles ligt in de Heer Jezus Christus. Dat je de waardij van zijn bloed gaat zien, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde. Dat je de kracht in zijn bloed leert verstaan. Door al je zonde en schuld wordt weggenomen. Want wie gaan er die naam des Heren betrouwen? Dat zijn mensen die alles hebben leren zien in Christus. En welke schoonheid en heerlijkheid vinden ze in zijn gerechtigheid. En welke gepas kleed hij heeft verworven om onze naaktheid te bedekken. En welke beschutting en bescherming hij biedt, die is blootgesteld op klaarlichte dag aan die toorn van God. En zo'n ellendig en zo'n armoedig, die wordt in die nood gebracht opdat hij zijn hoop en verwachting leert stellen op Jezus Christus alleen. Hij is immers de schuilplaats in gevaar. En hij is het leven, en hij is toch de haven waar een levensschip veilig in kan aanmeren. En hij is de beschutting tegen Gods donderslagen. Ja, in de Heere Jezus Christus, daarin ligt nou alles. Het kan zijn dat u moet zeggen dat het donker en duister is in uw leven. En dat een grote misvlaag gevallen is over uw levensakker. Dat u moet zeggen, ik kan de Heere Jezus niet zien. En dat er misschien wel iemand is die moet zeggen, hij is me uit het zicht verdwenen. En toch, het ware geloof neemt de toevlucht tot de naam des Heren. Al is er ook van alle kanten tegenkanting en tegenwerking. Al is het duister om je heen. En is het donker in je hart om toch te leunen en te steunen op die naam des Heren. Al trekt de wind misschien hard aan om toch te vertrouwen. Dat er straks die windstilte zal komen. En al pakken die donkere wolken samen om toch te vertrouwen. Dat de zon der gerechtigheid straks weer gaat doorbreken. En al lijkt God misschien ver weg om toch de toevlucht te nemen tot Gods belofte, waarin de Heere zo nabij komt. Het onvoorwaardelijke vertrouwen, dat heeft iets kinderlijks, iets aanbiddelijks, iets teers. In hun ellende en hun armoede, dat er een adres is waar ze heen kunnen. Het weet dat overblijfsel. Het heeft het geleerd. Het is de armoede die hen drijft tot de Heere Jezus Christus. Want als alle hoop in jezelf je ontvalt, wat wordt de Heere Jezus je dan lieflijk, heerlijk en begeerlijk. En zo is het er ook rond de bediening van het heilige avondmaal. Kunnen stormen in je leven zijn. Ja, de stormwinden van Gods toorn die zich kunnen aantrekken. Dat je voor jezelf ook moet erkennen dat je Gods toorn hebt verdiend. En dat je de straf waardig bent. Als de gastheer daar staat, het brood breekt. De tekenen van de wijn zichtbaar zijn. Dat je niet anders meer kan. Uit te gaan tot hem. Omdat hij die enige veilige schuilplaats is. Jezus Christus. Daar vind je beschutting. En daar vindt u veiligheid. En als alle hoop je ontviel. Dat juist hij zoveel waarde krijgt voor je ziel. Dat je buiten die schuilplaats Jezus Christus niets meer overhoudt. Die schuilplaats, die staat nog open. De toegang, die is nog vrij. Nog wel. En mag u nou behoren bij hen die moeten zeggen arm in uzelf te zijn. Alles te mogen vinden in de Heere Jezus Christus. Om zo, te midden van de grote levensstormen en de sterke levenswinden, de stormwinden van Gods gericht, het anker van uw levensschip uit te mogen werpen in die vaste grond van Christus zoen- en kruisverdiensten. Steunend op zijn offeranden, vertrouwend op hem. Het leven zoeken buiten jezelf, in Christus. Omdat je moet erkennen zelf midden in de dood te liggen. Waarom zo? In die nood van uw zondaarsbestaan te leren u vast te grijpen aan Christus, de rots van het behoud. Hem aan te kleven, hem aan te hangen. Want hoewel arm in jezelf zo onnoemelijk rijk te zijn in hem. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, dat is toch steeds weer het wonder, door heel de schrift heen, wat geen mens ooit klein kan krijgen, dat Gij denkt aan uw genade. En daarin ligt toch ook het heil, gegarandeerd, voor dat overblijfsel, naar de verkiezing der genade, voor hen die al hun betrouwen hebben leren stellen op de naam des Heren, op Christus alleen. O geef, Heren, dat we dat overhouden. Als alles van onszelf ons ontvalt en we omvallen met onszelf, dat we die naam des Heren, Jezus Christus en zijn gerechtigheid leren overhouden. We danken u voor uw woord. Wilt u het zelf achtervolgen met uw zegen? Wat zondig was, genadig wegnemen. Gedenkt u vanmiddag de kinderen op de zondagsschool, de leiding van de zondagsschool, geef ook alles wat nodig is en zegent u ook dat werk in uw koninkrijk. En wilt u ook vanmiddag weer samenbrengen in de kerk of thuis rondom uw woord. Zo vragen we dat alles, dankend voor uw goedheid, in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 72e psalm en daarvan het 6e versje. Elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.